Goedemorgen kerktelefoonluisteraars. Door de vele wateroverlast rondom de kerk is het niet mogelijk om een kerkdienst te houden. Daarom zal er vanavond bediening van het heilige avondmaal zijn en nabetrachting. En we zullen voor deze morgen nog een preek uitzenden. Dit alles zo de Heer wil ermee leven.
Er zijn een aantal mededelingen, gemeente. Allereerst willen we u eraan herinneren dat aanstaande zondag in de morgendienst de bediening van het heilig avondmaal zal plaatsvinden. Vervolgens herinneren we u aan de gehandicapte dienst die deze middag om 3:15 zal beginnen. In verband daarmee zal er deze middag uiteraard geen zondagschool zijn. Maar volgende week zondag, in tegenstelling tot andere keren wanneer het avondmaal bediend wordt, zal er wel zondagschool zijn. Dus deze middag geen zondagschool, volgende week zondagmiddag, zo de Heere wil, wel zondagschool. We willen u ook herinneren aan de avond die deze week donderdag gehouden zal worden voor de Stichting De Bijbel in Elk Huis. Die avond begint om 7:30 en zal gehouden worden in ons kerkgebouw. Daar zullen spreken dominee Ten Klooster, dominee Den Butter en een bijbelkoerierster uit China. De kerkraad hoopt te vergaderen aanstaande dinsdagavond. Om 7:00 zal die vergadering beginnen. We herinneren u aan de collecte voor het christelijk onderwijs die vandaag zal worden gehouden. Dat is een extra collecte. En tenslotte vanavond zal de jeugdvereniging haar vergaderseizoen weer beginnen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen nu gemeente uit Psalm 27, de versen 3 en 7. 27, 3 en 7. willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 17 het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Daarna lezen we uit de schriften. Schriftlezing zal zijn uit de eerste brief van de apostel Petrus. En daarvan het tweede hoofdstuk. We noemen nu 1 Petrus 2 na de wet des Heren. En na het zingen van Psalm 17 het derde vers. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Petrus 2. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderken zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk opdat gij door dezelve moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goedertieren is. Tot welke komende als tot een levende steen van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt. Die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel. En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaadoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zij dan alle mensen ordening onderdanig, om des Heren wil. Het zij de koning als de opperste machthebbende, het zij de stadhouders als die van hem gezonden worden tot straf, wel der kwaadoeners, maar tot prijs dergene die goed doen. Want al zo is het de wil van God, dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Als vrijen, en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Eert een iegelijk, heb de broederschap lief, vreest God, eert de koning. Gij huisknechten zijt met alle vrezen onderdanig aan de Heren, niet alleen de goede en de bescheidene, maar ook de harde. Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor Gods zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover leidt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft. En er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die als zij gescholden werd, niet wederschold. En als zij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan die die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonde afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Tot zover de schriftlezing. We willen vanmorgen en ook vanavond met Gods hulp nadenken over twee versen uit dit hoofdstuk, de versen 4 en 5, namelijk 1 Petrus 2, de versen 4 en 5. Daar lezen we het woord van God en onze tekst, tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd, tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Tot zover onze tekst. Willen we nu eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Almachtige en eeuwige Heere, koning van uw kerk. Wij buigen ons neer voor u aan de morgen van deze dag, die uw dag is. De dag die u zelf hebt afgezonderd als de dag van de opstanding, de dag van de levensvorst. Opdat wij op die dag zouden samenkomen om uw aangezicht te zoeken en uw woord te horen. En zo zijn we vanmorgen samengekomen, Heere, voor dat doel. En u weet u dat het goed is dat wij samen zijn. Dat het naar uw eigen inzetting is. Maar u weet ook dat wij, zoals we hier bij elkaar zijn, mensen zijn. Zwak van moed, klein van krachten, stof van jongs af. U weet ook dat wij zondige mensen zijn. En daarom onszelf voor uw aangezicht nooit iets waardig kunnen maken. Of iets te betekenen hebben. Of ergens rechten op kunnen laten gelden. We zijn in alles diep van u afhankelijk. Van de werkingen van uw geest en van de kracht van uw genade. En daarom komen we tot u als zondige mensenkinderen. Smekend of u uit onverdiende genade aan ons wil denken. En ons wil bezoeken met uw heil. Heere, zoek ons vanmorgen op. Opdat wij ervaren mogen dat u van ons afweet, van onze omstandigheden afweet, weet waar wij wonen en waar wij ons ook innerlijk en geestelijk bevinden. En wil u dan zelf uw geest ons schenken, uw genadige geest, die hebben wij nodig in de verkondiging van uw woord. Heere, wil u ons aangorden met die geest en met de kracht van u, opdat wij inzicht ontvangen mogen in uw woord en bediening om uw woord te verkondigen, maar ook de kracht en de genade om uw woord zo te brengen dat het een krachtig getuigenis mag zijn van het soevereine werk van uw gunst. Wil u ons ook in het luisteren gedenken? Geef, Heere, dat alle gedachten die de kerk mee binnengingen, alle zorgen, alle verdriet, alle eenzaamheid, de dingen die ons zo bezig kunnen houden, niet een hindernis mogen zijn in het luisteren naar uw woord. Maar wil u alle dingen die ons bezet houden zo wegnemen, dat onze gedachten en onze harten gevangen gelegd worden onder uw heilige getuigenis. En wil u dan zelf ook in de prediking meekomen, onderzoekend, want daar worden wij vanmorgen en vanavond toegeroepen om onszelf te beproeven in het licht van uw woord. Wil u geven dat wij ontdekken mogen voor het eerst of ook opnieuw wie wij zijn voor u. Maar wil ons ook onderwijs geven. Goddelijk onderwijs, opdat wij zien waar nu de weg te vinden is om de welverdiende straf te ontgaan en tot genade te komen. Wil u ons ook laten zien dat het heil in Christus volkomen vrij en genadig geopenbaard wordt in hem en aangeboden wordt aan de grootste van alle zondaren. Wil u ons laten zien wat de weg is die u met uw kinderen gaat. Wil u ons tonen vanuit uw woord, dat de weg die u met uw kinderen gaat, wel door diepten en door moeite heen gaat. Maar dat het toch uw weg is, die heilig is en goed. Heere, wil ons zo ook in dit uur van voorbereiding bijzonder gedenken. Geef ons dat we in alle liefde, in alle schriftuurlijkheid, in alle geestelijkheid, het woord aan de harten van hen die het woord horen mogen leggen. Maar wil u ons ook, wanneer we luisteren geven, dat we ons eerlijk en schriftuurlijk en geestelijk mogen beproeven in het licht van uw woord. En wil u het woord krachtig zegenen, nadat u weet dat wij nodig hebben. Wees u met de gehele gemeente, degene die hier zijn, ook met degene die hier niet zijn. We denken dan bijzonder aan de velen die ziek zijn. We kunnen ze vanmorgen niet allen noemen, al zijn er velen wier namen vanmorgen genoemd moeten worden. Heere, wil u al onze zieken, in welke omstandigheden ze ook verkeren, hoe oud ze ook zijn of jong, gedenken en in de beproevingen van het leven uw kracht en uw hulp niet onthouden. Zegen ook moeilijke omstandigheden, opdat uw koninkrijk mag worden uitgebreid en zondige mensen tot bekering mogen komen. Wanneer wij onze zieken aan u opdragen, denken we heel bijzonder aan zuster Van Loon, die ernstig ziek is en ook de dagen die voorbij gingen weer opnieuw ontmoedigende berichten hoorde. Heere, wil u aan nabij zijn en die rust en die kracht geven die alleen van u komen kan. O Heere, geef dat ze het toch steeds maar opnieuw aan u mag overgeven en ook van u mag verwachten. En dan bidden we, zou u nog wonderen willen doen, zou u nog krachten willen geven, de ziekte tot staan willen brengen indien dat mogelijk is. Zou u bovenal in rijke mate met uw genade haar willen bezoeken. Denk ook aan haar kinderen en aan allen die haar lief zijn. Wil ze ook in deze bijzonder moeilijke omstandigheden uw genade schenken. We dragen ook opnieuw onze bejaarde zuster Verwij aan u op. Heren, u weet, de krachten worden minder en ze heeft veel pijn. Wil u de pijnen draaglijk doen zijn en bij het minder worden van de krachten uw hulp schenken. Maar bovenal, Heere, wil u, nu naar de mens gesproken, het einde dichter en dichterbij komt, haar toch bijzonder uw genade schenken. Eén kruimel van uw genade is al voldoende. Het is ook zo ontzaglijk groot en zo'n ontzaglijk wonder. Het is ook onverdiend. Maar Heere, zou u het toch uit onverdiende genade aan haar willen schenken. Denk ook aan zuster Westdijk die zwakker wordt en met wie het soms moeilijk is om te spreken. Maar dat staat u niet in de weg. Wil u in haar zwakte en in haar ouderdom bij de vragen en bij de strijd die ook zij heeft, haar gedenken in uw gunst en bijstaan met uw genade. We dragen ook zuster Bakelaar aan u op. Heren, we zeggen uw naam dank dat het herstel voort mag gaan. Wil u geven dat het niet te lang mag duren, dat zij weer naar haar woning in het bejaardenhuis terug mag keren. En wil u bijzonder ook haar gedenken met uw genade. Wees ook met zuster Van Wezel, die ook herstellen mag, maar morgen nog onderzoeken moet ondergaan. Heren, geef dat de uitslag van die onderzoeken verblijdend mag zijn. En wil u haar bijzonder ook sterken de dag van morgen en met uw gunst en zorg omringen. We denken ook aan broeder Human, die deze week onderzoeken onderging en nog wacht op uitslagen. Heren, geef dat dat alles mee mag vallen. Wil u zijn krachten weer vernieuwen en hem sterken, en bijzonder ook onthoud hem uw genade en uw gunst niet. Wanneer wij aan onze zieken denken en aan u opdragen, willen we ook een van onze predikanten niet vergeten. Onze broeder Hofman, die bevestigd zou worden in Rijnsburg en van wie we weten dat hij ernstig ziek is, die deze komende vrijdag een zware operatie moet ondergaan. Heren, wil u geven dat hij door u doorgeholpen mag worden. Dat het opzien tegen die operatie mag worden weggenomen. En dat hij en zijn vrouw alle dingen van u mogen verwachten. Wil u ook geven dat de operatie het gewenste gevolg mag hebben. Dat het mag bijdragen tot herstel en tot nieuwe krachten. En dat hij ondanks deze diepe weg toch na de operatie weer zo mag aansterken. Dat hij zijn werk weer mag kunnen doen. Heer, het ligt alles in uw hand. Maar zou u tot eer van uw naam ook hier nog wonderen willen doen. Denk zo aan hen allen. Ook aan de gemeente die hij achterliet en de gemeente die hij hoopt te gaan dienen. Wil u hen allen verbinden aan de troon van uw genade. En laat ook uit deze omstandigheden nog zegen voor de eeuwigheid geboren mogen worden. We vragen dit alles van u, Heere, niet omdat wij ergens recht op kunnen laten gelden. Want wij hebben gezondigd. Wij dwaalden allen als schapen en keerden ons een ieder naar onze eigen weg. Maar wil u ons dan niet aanzien in de zonde van ons afdwalen, in de schuld en in de vijandschap die ons eigen is? maar zie ons aan in de grote koning, Jezus Christus, in die levende steen, die door de dood heen het leven heeft verworven en de onverderfelijkheid heeft beërfd. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. We willen nu eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 119, de versen 18 en 88. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Psalm 119, vers 18. Doe mij op het pad van uw geboden treen. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. En het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Stier mij in de rechte sporen. 18 en 88 van Psalm 119. aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 118, het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God, ten hoofd des hoeks gelegd. Psalm 118, het 11e vers aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wat is nodig om deel te nemen aan het heilig avondmaal? Op die vraag kunt u op verschillende manieren een antwoord geven. Maar bij die manieren gaat het toch eigenlijk maar om één ding. En dat is dit. Om avondmaal te vieren is een levende band nodig met de levensvorst. De Heere Jezus Christus. Want buiten Jezus is geen leven. En daarom is het zonder de Heere Jezus ook onmogelijk om avondmaal te vieren. Wanneer ik dat zeg, een levende band met de Heere Jezus is nodig, dan bedoel ik daarmee niet dat ieder die de Heere oprecht vreest, even heldere kennis van de Heere Jezus Christus heeft. Daar kan zoveel verschil in zijn. De een kan er meer van zien dan de ander. Voor de een kan er veel meer verborgen zijn en veel meer omringd zijn met vrees en twijfel dan voor de ander. Maar dit is toch het wezenlijke. Die band, die levensband met de Heere Jezus. Of om het te zeggen in de woorden van onze tekst, een verbondenheid met de levende steen. Waarvan de Heere God zelf zegt dat hij uitverkoren en dierbaar is. Wat dat betekent, verbonden te zijn met de levende steen, de Heere Jezus Christus. We willen er vanmorgen en ook vanavond over nadenken. Vanmorgen zal het dan bijzonder gaan over de levende steen en vanavond over de levende stenen. Thema voor de prediking van morgen is de levende steen. En we letten op twee dingen. Door de mensen verworpen. En ten tweede door God uitverkoren. De levende steen. Ten eerste door de mensen verworpen. En ten tweede door God uitverkoren. Het is zo dat de Heer Jezus Christus in de geschriften van het Nieuwe Testament vaak vergeleken wordt met een steen of met een hoeksteen, met het fundament. Die vergelijking vindt zijn oorsprong in het Oude Testament, want ook daar wordt al profetisch gesproken over de kerk van de Heer Jezus Christus als een gebouw, als een tempel. En dan wordt hij aangewezen als de uiterste hoeksteen. U denkt dan aan die bekende woorden uit Psalm 118, waar profetisch gezegd wordt, de steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. En die woorden uit Psalm 118 worden door de Heere Jezus tijdens zijn leven hier op aarde zelf aangehaald. En hij laat zien dat deze woorden in hem vervuld gaan worden. Hij is de hoeksteen die verworpen wordt door de Joodse leiders en door het Joodse volk, de bouwlieden. En hij zal door God tot een hoofd des hoeks, tot het enige hechte fundament van het gebouw worden gelegd. En zo hebben ook de apostelen gepreekt. Denk maar aan Petrus. Over wie we in het begin van het boek Handelingen zoveel lezen. In een van zijn eerste toespraken, de grote reden van Petrus voor het Sanhedrin, greep hij op deze woorden over de steen die de bouwlieden verworpen hadden terug. En hij zegt, de Heere Jezus Christus, die gij, en dan wijst hij het Sanhedrin aan, gekruisigd hebt, deze is de steen die van u, de bouwlieden, verworpen en veracht is. En op dat beeld komt Petrus dan niet alleen in zijn prediking, zoals die beschreven staat in het boek Handelingen, telkens weer terug. Hij komt er ook op terug in zijn brieven, die hij veel later geschreven heeft, vermoedelijk niet lang voor het einde van zijn leven. En wanneer hij hier dan in dit hoofdstuk heel in het bijzonder de beelden van de hoeksteen en van het fundament gebruikt, dan is het opmerkelijk dat hij niet alleen maar teksten aanhaalt zoals we gelezen hebben uit het Oude Testament, maar dat hij een belangrijk woord aan dat woord steen, hoeksteen, toevoegt. Hij heeft het in onze tekst namelijk over Christus als de levende steen. En dat is een merkwaardig beeld, levende steen. Als wij aan stenen denken, aan kleine stenen of aan grote stenen, dan is een steen voor ons het beeld van hardheid. Wij zeggen, zo hard als een steen. Dat heeft niets met leven te maken. Een steen is ook voor ons het beeld van koudheid. Zo koud als een steen, zeggen we. Dat heeft niets met leven te maken. En om het nog meer toegespitst te zeggen, in de Bijbel is een steen het beeld van de dood. Ik zal uit deze stenen, zegt de Heere Jezus Christus, Abrahams kinderen kunnen verwekken. En dan benadrukt de Heere Jezus in dat woord, zelfs zo'n dood ding, zo'n onbewegelijk ding als een steen, daaruit zal de Heere Abrahams kinderen kunnen verwekken. Of het Oud-Testamentische woord, een stenen hart, dat is een hart van God gescheiden, een onbekeerd hart, een levenloos hart, een hart dood in de zonde en in de misdaden. Daar heeft het woord steen dus eigenlijk mee te maken, zowel in ons spraakgebruik als in de taal van de Bijbel. Hardheid, koudheid, dood, vijandschap. En u zegt Petrus, maar Christus is een levende steen. Dat is dan toch wel een heel opmerkelijk gezegde. Het beeld van de dood, een steen, wordt verbonden met het woord levend. En daarachter zit iets heel moois en heel dieps, gemeente. Het wil zeggen, wat u ook verder in dit hoofdstuk vindt aangeduid, dat de Heere Jezus Christus tot een levende steen is geworden door de dood en door de ondergang heen. Hij is op aarde gekomen als de man van smarten en verzocht in krankheid. Hij is hier op aarde gekomen om te lijden en om te komen onder de heerschappij van de dood. Hij is gestorven. Hij is begraven. Maar door zijn dood heeft hij de dood overwonnen. En is hij levend geworden. De machten van de dood heeft hij verbroken. En zo is hij geworden tot een levende steen. Steen die leeft. Achter dat beeld ligt zowel dat hij door de dood heen tot het leven gekomen is, als dat hij nu als de opgestane altijd de levende is. En beide dingen liggen in onze tekst ook nadrukkelijk aan de oppervlakte, zou ik haast zeggen. Want het staat hier dan zo dat die levende steen, dat die door de mensen verworpen is. En als u dan zo verder leest en ook ziet welke aanhalingen uit het Oude Testament Petrus hierbij gebruikt, dan hebt u meteen door dat het hier gaat om die profetie uit Psalm 118. Christus de steen is van de bouwlieden verworpen. Dat duidt op zijn lijden. Op zijn sterven. Maar ook hier zegt Petrus iets opmerkelijks. Hij zegt niet zomaar dat Christus door de bouwlieden verworpen is. Hij zegt ook niet dat hij door de Joodse leiders verworpen is, of door het Joodse volk verworpen is. Hij zegt het hier heel algemeen. Hij is de levende steen van de mensen wel verworpen. En dat staat er zo heel algemeen. Alle mensen verwerpen Christus. Niemand zoekt hem van nature. Alleen God heeft hem verkozen. Maar de mensen, alle mensen, hebben hem verworpen. Dat staat hier nadrukkelijk in het woord van God. En zo is het toch? Want wanneer de profeet Jesaja over die verwerping en die verachting van de Heer Jezus Christus spreekt. Wij hebben hem niet geacht. Wij verborgen ons aangezicht voor hem. Hij was een man veracht en versmaad van mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. En een ieder was verbergende het aangezicht voor hem. Daar hebt u precies hetzelfde. Dat alle mensen van nature hem niet zochten, hem niet nodig hebben, het aangezicht voor hem verbergen. Ja, dat alle mensen hem verwerpen. Dat is een diep aangrijpend woord. De levende steen door God gegeven. Door God gegeven als de gekruisigde, maar hij is opgestaan, maar hij leeft. En de mensen hebben hem niet nodig. En de mensen verwerpen en verachten hem. Is dat wel eens op u afgekomen? Op jou afgekomen, jongen of meisje, hier in de kerk? Dat we door onze zonden en door ons ongeloof en door onze onbekeerlijkheid Christus afwijzen. Christus verwerpen. Want vergeet het niet. Dat is het wat we door onze zonde en door onze schuld doen. Vijanden van God en van zijn Christus, zegt de Bijbel ergens. Het betekent afwijzing van Christus. Het betekent het verwerpen van de enige zaligmaker en de enige rotsteen van het behoud. Dat maakt de zonde zo erg. Want wij kunnen wel eens redeneren, och ja, ieder mens is nu eenmaal zondaar en we hebben allemaal onze gebreken. En we leven zomaar verder. Maar de Heere heeft in zijn woord laten zien hoe erg de zonde is. En dat doet de Heere op verschillende manieren. We kunnen daar vanmorgen niet allemaal op ingaan. Maar een van de manieren waarop de Heere in zijn woord laat zien hoe erg die zonde is. Die zondige gedachte. En die zondige daad. En die in drift gesproken woorden. Hoe erg het is om onbekeerd te zijn en zonder geloof. Een van de dingen die de Heere gebruikt om dat duidelijk te maken, is dat hij telkens in het woord laat zien dat door onze zonde en door ons ongeloof en door onze schuld wij Christus verwerpen. Wij Christus verachten. Wij Christus niet nodig hebben. Vijanden zijn, zegt Paulus van zijn kruis. Is dat wel eens op u afgekomen? Als het werkelijk op u afkomt, ja, dan hebt u geen rust. Dan gaat u iets zien van de ernst en van de zwaarte van de zonde. En dan gaat u zoeken. Dan wordt u gedrongen om te zoeken. Om genade te vinden. Genade van hem. Alle mensen wijzen Christus af. Ja, maar hoe zit dat dan met de mensen die de Heere wel vrezen? En de mensen die de Heere wel kennen? Wel, gemeente, daar gaat Petrus later op in dit hoofdstuk. Maar hij zegt toch ook hier in het begin van dit hoofdstuk, alle mensen, ook Gods kinderen, ook de oprechte gelovigen, van nature hebben ze Christus verworpen. Alleen als de genade van God in hun leven gaat werken en als de Geest komt in hun leven om hen levend te maken, dat betekent geestelijk leven te schenken, dan gaan ze last krijgen van hun zonde. Dan gaan ze de zonde erg vinden, bitter vinden dat ze tegen God gezondigd hebben. dan gaan ze hun schuld voor God belijden. De hardheid van hun hart voor de Heere neerleggen. Dan gaan ze met verdriet over de zonde, met de droefheid over de zonde. De Heere hun zonde belijden. En smeken om zijn genade. Kijk, dat is het verschil. Mensen die onbekeerd en ongevoelig blijven. Ze hebben Christus verworpen. En verwerpen met iedere zonde Christus. Maar ze hebben er geen last van. Gods kinderen krijgen last van hun zonde. En gaan smeken om genade. Om die Christus. Die zij door hun zonde versmaad en veracht hebben. Nu ook persoonlijk te leren kennen. Om in hem het leven te vinden. Kijk. En daarom zegt Petrus ook later. U dan die gelooft. Is hij dierbaar. Dan worden mensen die door hun zonde ook Christus verworpen hebben. Door de genade van God. Zo bewerkt. Dat ze Christus gaan zoeken. En Christus lief krijgen. Maar de ongehoorzamen. Die struikelen over die steen. En die vallen. Omdat zij met hun schuld nooit voor de Heere kwamen. Omdat zij de genade van God nooit werkelijk nodig kregen. Ziet u, daar loopt het onderscheid aan. Hen die geloven, wordt Christus dierbaar. En zij die in ongeloof en onbekeerlijkheid verharden, ze blijven hem verwerpen. Voelt u dat ook hier al een toetssteen ligt? Als dat de boodschap van de schrift is, ook in dit aangrijpende gedeelte van de brief van de apostel Petrus. Dat alle van nature hetzelfde zijn. Dat alle mensen in ongeloof en in verzet Christus verwerpen. Maar dat er door genade een onderscheid komt. Dan is de vraag voor ons die we mee naar huis moeten nemen. Waar staan wij? Bij de ongehoorzame verwerpers? Of bij hen die door genade liefde tot Christus, betrekking op hem gekregen hebben? U die gelooft. Is hij dierbaar geworden? Ja, daar moeten we nog meer van zeggen. Want onze tekst zegt daar ook meer over. Het staat er namelijk zo in onze tekst. Christus is die levende steen en die is verworpen van mensen. Nee, niet slechts van de Joodse leidslieden of van het Joodse volk. Hij is verworpen door u en door mij. De mensen. Maar ook al hebben de mensen hem veracht. En ook al staat er van de mensen dat niemand enige schoonheid en enige aantrekkelijkheid zag in hem. En allen bespotten hem en verachten hem en verborgen het aangezicht voor hem. Toch is hij een steen door God uitverkoren en dierbaar. Zo staat het hier. Bij God uitverkoren en dierbaar. En dat woord dat die steen bij God uitverkoren en dierbaar is, dat komt later in het hoofdstuk in vers 6 nog een keer terug. Ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, uitverkoren en dierbaar. En dan blijkt dat daar het een aanhaling is uit het Oude Testament, uit de profetieën van Jesaja, het 28e hoofdstuk, waar de Heere zelf zegt, in vers 16... Ziet, ik leg in Sion een grondsteen, een beproefde steen, een kostelijke hoeksteen die wel gegrondvest is. Wie gelooft, die zal niet haasten. Daar wordt dus geprofeteerd dat de Heere een grondsteen, een beproefde steen, een kostelijke steen in Sion legt. En dat wordt door Petrus zo omschreven hier, dat is nu een steen van God uitverkoren en dierbaar. Als we nu die Oudtestamentische tekst en de manier waarop Petrus die tekst hier aanhaalt naast elkaar zetten, dan krijgt u een heel belangrijk woord en een heel belangrijk gegeven in deze tekst. Die steen die door de mensen verworpen is, is door God uitverkoren. Dat betekent, Christus is de uitverkorene van God. Zo wordt hij in de Bijbel genoemd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welken ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem, zult u dat nooit vergeten als u nadenkt over de uitverkiezing, dat de uitverkorene, zijn naam heet Jezus Christus. Hij is Gods grote uitverkorene, zijn uitverkoren zoon. En uitverkoren betekent geliefde zoon. Want het woord uitverkiezing in de Bijbel, dat heeft te maken met welbehagen, in wie ik al mijn welbehagen heb. Het heeft te maken met liefde, eeuwige liefde. God heeft zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, lief. Hij heeft hem uitgekozen om het werk te doen wat hij doen moest, namelijk om te lijden en om te sterven. Hij heeft hem lief. Maar in het Oude Testament stond er nog wat bij. En dat is dat Christus de uitverkoren steen is, maar ook een beproefde steen. Kijk, en dat wijst opnieuw naar zijn lijden en naar zijn sterven. Toen Christus in de eeuwigheid door God werd uitverkoren om borg te zijn. En toen hij in de eeuwigheid al zei, ik zal borg zijn voor hen. Toen is ook gezegd dat dat zou gaan langs een weg van beproeving. De uitverkorene Christus, de geliefde Zoon van God, zou beproefd worden. Beproefd worden wanneer hij hier op aarde kwam. Dan zou hij verzocht worden door Satan. God liet de Satan de ruimte om Christus te beproeven. Dan zou hij beproefd worden door lijden, bitter lijden, zo bitter dat hij in de hof van Gethsemane als het ware terugdeinsde voor die ontzaglijke lijdensbeker die hij daar voor zich zag. Christus zou beproefd worden door de spot en door de hoon, beproefd worden door de godsverlating. Christus is de beproefde steen, gekeurd door God in de smeltkroes van het lijden en van het sterven. Kijk, en dat is iets wat we nooit mogen vergeten. Christus is de levensvorst. En die levensvorst is door God uitverkoren en gekeurd. U moet zo deze week van voorbereiding het lijdensevangelie voor uzelf maar eens overdenken. Hoe Christus nu in de lijdensweg gekeurd werd door God. Afgekeurd door de mensen. De hoge priester scheurt zijn gewaad als hij de zogenaamde godslastering hoort. En de wereldlijke rechter Pontius Pilatus veroordeelt hem. En de mensen joelen weg met deze, kruist hem. Afgekeurd van de mensen. Hij is de koning der Joden niet. Hij is de verlosser niet. Hij is de zaligmaker niet. Wij verwerpen hem. En dat leeft van nature in ons aller hart. Maar door die smeltkroes van het lijden heen keurt God zijn zoon. En hij keurt hem goed als hij worstelt in Gethsemane. De Heere keurt het lijden goed wanneer hij staat voor de Joodse raad. De Heere keurt het lijden goed wanneer hij staat voor Pontius Pilatus. De Heere keurt het lijden goed wanneer hij hangt aan het kruis. Op het vloekhout. En wanneer hij in de godsverlating het uitschreeuwt. Mijn God, Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Wat bedoelen we als we zeggen de Heere keurt dat lijden goed? Heel het werk en heel de weg van zijn zoon goedgekeurd door God in de hemel. Wel, daarmee bedoelen we dit. Dat de Heere God vertorend was op de zonde. Onze zonde. Mijn zonde en de uwe. En dat de Heere straf eiste. En niemand kon die straf dragen of die straf voldoen. Maar als Christus komt om de straf te dragen en de wil van God te doen, dan doet hij stap voor stap in zijn lijdensgang alles wat God eist. En dan zegt de hemel als het ware bij elke stap goedgekeurd, uitverkoren, dierbaar. Wat een wonder, gemeente. Als we daar licht in gaan ontvangen. Dat Christus nu die zware toorn heeft willen dragen. En het zo deed. Dat God er niets op aan te merken had. Goedgekeurd. Goddelijk goedgekeurd. Daarom is er ook alleen behoud. En redding. En leven te vinden in deze van God uitverkoren, van God goedgekeurde steen. In deze steen die in Gods ogen uitverkoren en dierbaar is. Want laten we het nooit vergeten. Als Christus ondergaat onder de toorn van God. Als alle machten tegen hem zich keren als God hem verlaat. Dan is het toch zo. Dat hij als de lijdende borg ook bij God uitverkoren en dierbaar is. Dat kunnen we niet begrijpen. Hoe kan God tegelijkertijd toornen en tegelijkertijd zijn zoon uitverkoren en dierbaar achten. Maar toch is het waar. God toornt, de beker van zijn grimmigheid wordt uitgegoten. En toch deze, de beproefde steen, is uitverkoren en dierbaar. Ziet, hoort, mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. En dan is dit iets wat we daaruit kunnen leren, gemeente. Dat er dus nooit zaligheid en nooit leven te vinden is buiten de Heere Jezus Christus. Als wij zoeken naar leven, gun leven aan mijn ziel. Als wij misschien iets van het geestelijk leven kennend vragen of de Heer het vernieuwen wil. Heere, vernieuw het. En verlevendig het in mijn binnenste. Dan zullen we nooit leven kunnen vinden buiten de Heere Jezus. U zult geen geestelijk leven kunnen maken door uzelf op te knappen. Dat is altijd een dwaling die er in de kerk geweest is en die er nog is. Want het zit ons in het bloed en in het vlees om te proberen door eigen waardigheid en door eigen verdiensten en door eigen werken, door stiptheid en door kerkgang en door wat niet al, onszelf op te werken en te denken dat het met ons wel meevalt. Daar is geen leven in te vinden. Want onze werken zijn voor God niet uitverkoren en dierbaar. En als God ze beproeft, dan kunnen ze voor de Heere niet bestaan. We kunnen ook geen leven vinden wanneer wij naar mensen luisteren en erop uit zijn dat wij goedkeurende woorden krijgen van mensen, van een dominee of van een ouderling of van iemand die bekend staat als iemand die de Heere oprecht vreest. Woorden van mensen zijn bij God niet uitverkoren en niet dierbaar. En als God ze weegt in zijn heilige weegschaal, dan kunnen ze voor hem niet bestaan. Het is zelfs zo dat onze gevoelens en onze meningen en onze godsdienstige gedachten ons niet kunnen redden. Want die zijn bij God niet uitverkoren en dierbaar. En als God ze beproeft, ach, wie zal bestaan? Wij hebben deze steen nodig. Die heeft God goedgekeurd. Die heeft God beproefd en in alle beproeving is hij volmaakt bevonden. Die heeft God lief. Deze is mijn geliefde zoon. Hem wijst God aan als de goedgekeurde zaligmaker. Hem hebt u nodig. Hebben we hem ook nodig? En als u hem nodig hebt, waarvoor hebt u hem nodig? Hebt u hem nodig voor uw schuld, voor uw diepste nood? Hebt u hem nodig opdat hij u met God verzoene? De kloof dicht die er is door de zonde tussen God en tussen uw hart. Want daarvoor is hij gekomen, om schuldigen, doemwaardige zondaren, zalig te maken. Kijk, en als er dan vanmorgen mensen zijn die zeggen, dat is inderdaad de bron van alle ellende in mijn leven. Mijn zonde, mijn schuld, mijn ongerechtigheid, die maakt scheiding tussen God en tussen mij. En ze horen de naam van de Heere Jezus noemen. Dan hoor je vaak zeggen, ja, dat is waar. Er is heil in Christus. Hem heb ik nodig. Maar waar zal ik hem vinden? Hoe zal ik tot hem komen? Want dat staat in de tekst, komende tot een levende steen. Bij God uitverkoren en dierbaar. Hoe zal ik hem vinden? Juist mensen die aan hun zonde en aan hun schuld ontdekt worden, en die Christus wordt aangeprezen en voorgesteld in het evangelie, ze komen erachter dat ze uit eigen kracht niet tot Christus kunnen komen. Dat hun oog verblind is voor hem. Dat ze hem niet kennen. En hoe zal ik tot hem gaan? Kijk, ook daar wordt in zo'n tekst iets van gezegd. Komende als tot een levende steen. Christus wordt niet voor niets genoemd een levende steen. Want die van God goedgekeurde, de Heere Jezus Christus, die is door de dood heen de levensvorst geworden. Een levende steen geworden. Hij leeft. En wat heeft hij als de levende? Hij heeft de dood overwonnen. En dat betekent dit, dat hij nu de machten van de dood heeft verbroken. En als er daarom een zondaar is die met de dichter van Psalm 116 zeggen, moet ik lachen, knelt in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Dan is de levende bij macht om die banden van de dood en van benauwdheid en van droefenis te verbreken. Want hij heeft de banden van de dood verbroken toen hij opstond op de paasmorgen. Hij bezit de levenskracht om doden op te wekken en om de banden des doods te verbreken. En als er daarom mensen zijn vanmorgen die daarmee tobben, dat hun leven zo onder de macht van de dood zit, en dat zij Christus niet kennen, en de schuld drukt en zwaar op het hart, ach, mijn beste vriend, roep deze Christus aan, de levensvorst, de levende Heere, en smeek, pleit of Hij de banden van de dood ook in uw leven wil verbreken, of Hij u het leven wil schenken. Gun leven aan mijn ziel. Dat is een gebed wat de Heere zo graag hoort. Als arme zondaren rammelen met de ketenen waarin ze vastzitten, smeken om het leven wat ze zichzelf niet kunnen geven. O, roep hem aan in de nood van uw leven. Maar dat geldt op een wat andere wijze ook voor mensen die nu iets van de genade van de Heere in hun leven ervaren hebben. Misschien heel aangevochten en omstreden, maar toch is er een moment geweest, zijn er momenten geweest, dat het licht van Gods genadige geest ging schijnen in uw leven. Misschien was het zo dat u avondmaal mocht vieren. En zelfs van momenten weet waarop u bijzonder gezegend aan het avondmaal mocht deelnemen. Maar nu, misschien al een poos, is het zo donker. En alles lijkt weg. Zou het ooit wel waar geweest zijn? En u gaat gebukt onder de dodigheid in uw leven. Luistert u dan vanmorgen eens naar Petrus. Tot welke komende, als tot een levende steen. Dat wil zeggen, Christus, de levensvorst, heeft de levenskracht. En Hij die u in het verleden uit de duisternis bracht tot zijn licht, ook al ligt dat nu nog zo toegesloten en al weet u het niet meer. Hij is die machtige die het leven kan geven, die ook zo bereid is om het te geven, hen die nederig naar hem vragen. En daarom is het zaak dat u juist met die nood ook in deze week van voorbereiding op de knieën komt. En smeek dat de levensvorst het leven opnieuw aan uw hart verheerlijkt. Want Hij is het die het dode wegneemt, het dorre opdoet drogen en leven schenkt aan de ziel. En Hij wil er van de zijne om gebeden zijn. Want weet u wat die levende Heere Jezus Christus ook in dit woord wat door Petrus gesproken is vooral wil laten zien? Dit: dat die levende steen Christus Jezus nu een steen is, een hoeksteen is, waarop gebouwd wordt. Van die levende steen, mag ik het zo eens zeggen, gaat aantrekkingskracht uit. Die levende steen, daar moet op gebouwd worden. Daar moeten andere stenen op gebouwd worden, zodat het huis, de tempel, de geestelijke tempel oprijst. Daar is werk voor nodig. Arbeid van bouwmeesters en van bouwers. Maar toch, de Bijbel laat dat nadrukkelijk zien, is het bij dit godsgebouw ten diepste het werk van de steen, van die levende steen, de Heere Jezus Christus zelf, waardoor het gebouw tot stand komt. Hij trekt dode stenen tot zichzelf. En dan komen ze, getrokken door de verborgen kracht van zijn liefde. Hij is het die mensen die niet kunnen komen, die niet weten hoe te komen, die niet willen komen, doet komen. Want zijn levenskracht, zijn liefde trekt hen. En daar gaat ieder die de Heere vreest, toch bij ogenblikken iets van ervaren. Van de trekkende liefde van Christus. De levende liefde. Die trekkende liefde, die maakt dat mensen bedroefd worden over hun zonde. Ze komen, zegt de profeet, met smeking en geween. Die trekkende liefde maakt dat ze nergens anders meer hulp en kracht kunnen vinden dan alleen in de enige die door God uitverkoren is en in Gods ogen dierbaar is. Die trekkende liefde maakt dat ze gaan smeken om zijn genade. Die trekkende liefde maakt dat ze op hem gaan hopen. Die trekkende liefde maakt dat ze eigen krachten leren verachten. En al hun hulp en kracht alleen van hem gaan verwachten. Die trekkende liefde maakt dat hij in hun ogen dierbaar wordt. Een volkomen zaligmaker. Die trekkende liefde maakt dat alles wat aan hem is, gans begeerlijk wordt. Zoals het staat in het Hooglied. Die trekkende liefde maakt dat ze bij hem gaan schuilen. Die trekkende liefde maakt dat ze op hem zich gaan verlaten, op hem mogen zinken, op zijn werk, op zijn gerechtigheid. Dat ze in hem al hun heil en al hun zaligheid vinden. Ja, dan komen ze, getrokken door de verborgen koorden. Ze komen met smeking, met geween, met hoop. Met vertrouwen. Ze komen aangevochten. Struikelend zelfs. Maar ze komen. Want de liefde trekt. En wie tot hem komt. Zo komt. Als een verloren zondaar. Getrokken door de koorden van liefde. Die wordt niet afgewezen. Want wie tot hem komt. Zal ik geenszins uitwerpen. En wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Kijk, daar ligt het geheim. Ook wanneer de kinderen van God aanstaande zondag genodigd worden om het avondmaal te vieren. Er kan zoveel vrees zijn. Er kan zoveel aan vragen zijn. Vrees dat je afgewezen wordt. Vrees dat het niet echt is. Twijfels. Twijfels misschien aan alles. Maar hij die de levende steen is. Die het verlorene, het dode zoekt. Hij wijst niet af. Wie gelovig. Al is het nog zo bevend, tot hem komt. Daarom mogen we het Petrus nazeggen. Komende, als tot een levende steen, van de mensen, ook van mij, wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Dat is de weg. Heere, leid me op die weg. Schraag op dat spoor mijn wankelende schreden. Dan moet ik mezelf afschrijven. Ik, zondaar, hem verworpen. Hem niet gezocht. Hem smarten aangedaan. Hem doorboord door mijn zonde. Maar hij roept. Hij trekt. Met de koorden van zijn liefde. En als hij trekt. Zullen de zijnen dan niet komen? Zou hij ze dan uitwerpen? Zeg u het eens. Is er ooit iemand geweest. Die als een verloren zondaar. Tot hem gekomen is. En die afgewezen is. Is er ooit een van zijn kinderen geweest die door de liefde getrokken tot hem kwam, bevend en vragend? En die hij heeft uitgeworpen? Nee toch. Want wie in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Laten dan, ook in deze week van voorbereiding, onder alle die de Heere vrezen, maar veel gebed zijn. Heere, levensvorst, trek mij. Leid mij. Geef licht. Schraag op uw spoor mijn wankelende schreden, opdat ik komen mag tot de steen die de bouwlieden wel verworpen hebben, maar die door u gesteld is tot een hoofd des hoeks. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we naderen tot u aan het einde van deze dienst en we erkennen uw grote naam, dat u ons uw woord deed horen. Heren, het is in alle eenvoud in de gemeente neergelegd. Wil u het zegenen? Wil u het gebruiken? Wil u geven dat mensen ontdekt worden aan hun schuld en aan hun vijandschap? Niet alleen tegen u, maar ook tegen uw Christus en tegen vrije genade. Want wij hebben de steen verworpen, wij allen. Wil ons dat leren, opdat wij met onze schuld voor u leren buigen. Maar leer ons ook als schuldigen die onbekende Christus, die aan ons hart verklaard moet worden en ontsloten moet worden, die Christus zoeken. Die zichzelf aanbiedt in zijn woord. En die het zegt, kom tot mij. En als we dan niet komen kunnen, Heer, en dat kunnen we ook niet. Wil u het ons dan leren door uw woord en door uw geest. Door de koorden van uw liefde. Opdat we zo mogen komen en hem leren kennen. Als de bron van alle goed. Als de zaligmaker in wiens wonden alleen vergeving, heil en redding. Alle zaligheid te vinden is. Wees u, o Heere, zo met ons. Bekeer degene die onbekeerd zijn. Breng uw kinderen dichter bij het heil en leid ze verder in de verborgenheden van uw woord. Wil hen die met 1000 vragen en met vele obstakels te kampen hebben, nog door de levende steen aantrekken. Laat er kracht, levenskracht, van die steen mogen uitgaan in dode, dorre zondaarsharten. We bidden u, Heere, wil met ons zijn, ook wanneer we vanavond verder zullen nadenken over wat het nu betekent een levende steen te zijn die gefundeerd is op deze steen. O, geef ons ook dan het licht en de genade van u. Wil u ook met ons zijn vanmiddag, wanneer we in een bijzondere dienst, een aangepaste kerkdienst, het woord zullen mogen brengen. Heere, wil u ook wijsheid en eenvoud geven om op de juiste wijze het woord daar te vertolken. En zegen ons ook dan, we vragen het, in de vergeving van al onze zonden, uw naam dankend, voor al het goede wat u gaf, om Christus wil. Amen. We zingen uit Psalm 139 het laatste vers, dat is onze slotzang, 139 vers 14, doorgrond me. En ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk, niet tot uw eer, Psalm 139 vers 14. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.
Geachte luisteraars, we willen u nogmaals informeren. Vanwege de weersomstandigheden kon dus de dienst van vanmorgen niet doorgaan. De bediening van het heiligavondmaal zal vanavond zijn in de dienst die begint om 6 uur. Dus vanavond zal de bediening van het heiligavondmaal zijn. In die dienst zal er ook nabetrachting worden gehouden. Mocht dit toch nog wijzigen, dan wordt u via de kerktelefoon geïnformeerd.